goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. De nieuwe wereld. Annette van Soest.
Gevoelloze tenen, zingend ijs en de wind in de rug. De romantiek van schaatsen op natuurijs. De liefde zit diep, maar valt steeds minder vaak te beleven. En de laatste keer dat je dit hoorde is alweer 26 jaar geleden.
Het gaat on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
Wat als we nooit meer kunnen schaatsen op natuurijs, doordat lange periodes van stevige vorst steeds zeldzamer worden? Wat betekent dat voor de biodiversiteit? En wat zijn de consequenties voor ons, mensen, als we nooit meer echte kou meemaken? Nooit meer kunnen schaatsen op natuurijs. Voor oud-schaatsprofessional Ben van der Burg is het een regelrechte nachtmerrie.
Ja, dat is verschrikkelijk als we niet meer kunnen schaatsen. En dat heeft twee aspecten. Het eerste, een pedagogisch aspect. Kijk, een mens, zolang we de mensheid loopt, en je hebt ook natuurlijk, weet je, willen we op twee benen staan. Kijk, en een koe of een schaap of een varken of een hond of een poes, die staat op vier benen, is nog steviger. Wij staan op twee benen. Wij willen niet op één been staan, dat is heel vervelend. Maar met schaatsen moet je op één been staan. Dus dat is apart voor je hersens. Dus als je nooit meer kan schaatsen, dan hoef je nooit meer op één been te staan. Dat is erg.
Waarom is dat erg?
Nou, omdat dat in je hersenen net iets anders moet je dan doen dat je gewend bent. Het is heel goede training voor je hersenen, voor je ontwikkeling, om dingen te doen wat niet in je natuur zit. Want daar groei je van. Tweede aspect is, wij lopen, net zoals een koe, een schaap, een varken enzovoorts, dan zetten we naar achteren af. Maar dat kunnen we, als we niet meer kunnen schaatsen, kunnen we dat ook niet meer. Want met schaatsen moet je precies zijwaarts afzetten. Snap je? Dus schaatsen moet je op één been en zijwaarts afzetten. Dat zijn twee elementen in de ontwikkeling van de mens, van een dier, die je gewend bent en dat kan niet meer. Want met schaatsen moet je dat juist wel doen. Dat zal de biologie van de mens fundamenteel gaan veranderen. Dus als we nooit meer kunnen schaatsen, hoeven we nooit meer op één been, hoeven we nooit meer zijwaarts en dat is echt heel erg.
Maar Ben ziet nog een ander, misschien nog wel groter probleem.
Kijk, oorspronkelijk, waarom zit schaatsen diep in de Nederlandse cultuur? Wij hebben polderlandschappen, wij hebben sloten. En de ene boer staat aan de ene kant van het weiland, de andere aan de andere kant zegt hij: hey boer, hoe is het? Ja, gaat goed, duim omhoog, prima, we gaan door. Maar dan wordt het winter, dan komt de ijs. Dan loopt die ene boer over het ijs en die omhelst de andere boer of die boerin. Weet je? Dus mensen komen bij elkaar. IJs brengt Nederland bij elkaar. Van alle sociaal-economische klassen, we gaan allemaal schaatsen. Als er geen ijs meer ligt, dan komen mensen niet meer bij elkaar. En als je niet meer bij elkaar komt, dan ga je dus uit elkaar. Dus de verbintenis gaat weg. En daardoor krijg je dus polarisatie. Daardoor kan je niet meer iemand recht in de ogen kijken, dichtbij zijn. Nee, dan ga je ineens, ja, die daar in de verte, die snapt er niks van. Dus dat is verschrikkelijk als er straks geen ijs meer ligt, want dan komen we niet meer bij elkaar.
En dat is toch anders als je dat in een schaatshal doet. Dat heeft niet hetzelfde effect.
Nee, want A, schaatshal is veel te steriel. Weet je, daar moeten we ook voor oppassen. Alles is er. Wij moeten juist in alles technologisch wordt. En moeten we juist de ziel weer pakken. Het unieke van de mens. De empathie, dromen. De warmte van elkaar voelen. Dat wordt steeds belangrijker. Als er een ijsbeer is, krijgen we dat minder. En in een schaatshal, ja, dat is kil. Dat is abstract. Dat is. Nee.
Speelt het in de schaatsgemeenschap? Temperatuurstijgingen, de klimaatopwarming?
Nou, het is wel aardig. In 1990, toen ik nog schaatste, toen heb ik een keer, ik schreef toen ook al. En toen heb ik een keer een verhaal geschreven over global warming. Want ik weet nog, dat was een van de groenste Alpenjaren sinds jaren. Ja, 1990. Dus toen schreef ik al verhalen erover. Maar het leeft niet zo, want het is inderdaad steriel in een vrieshal. En dat is best wel kwalijk. Dus schaatsen op natuurijs of in een hal lange baan schaatsen, waar we het dan over hebben, dat is toch een hele andere tak van sport. Dat is echt iets anders. Kijk, bij marathonschaatsen levert al veel meer, want die moeten nu natuurlijk naar Zweden en die moeten naar Oostenrijk.
Op welke manier leeft het dan?
Dat ze erover praten, dat ze het jammer vinden dat er geen natuurijs is, want dat heeft toch iets magisch. Kijk, ijs in je baard, Dat is toch, weet je, dat doet een mens goed. Wij hebben gewoon geen ijs meer in onze baard.
Heb jij ooit een baard gehad?
Nee, ik heb nooit een baard gehad. Dus, maar weet je, als ik wel mannen met baard, dat vind ik wel mooi. Ik heb wel
van die pegels.
Pegels. Je weet, ik slaap vaak buiten. En dan ook als het vriest, dat vind ik mooi. En als ik dan mijn haar in mijn slaapzak, buiten mijn slaapzak heb, dan is mijn haar wel bevroren. Dat vind ik wel lekker, vind ik dat.
Een Elfsteden zwemtocht?
Ja, dat vind ik allemaal onzin. Elfsteden zwemtochten. Wat doen ze om in skileren, steppen, varen. Wat een onzin allemaal.
Heeft niet hetzelfde effect.
Nee. Maar je moet het ook koesteren. Hè? We moeten die Elfstedentocht, we moeten die koude winters koesteren. Je moet het ijs koesteren. Ik ben één keer alleen maar naar Amsterdam gereden om naar Averkamp te kijken in het Rijksmuseum. Het wintertafereel. We kennen dat hele bekende schilderij. Dat iedereen op het ijs is, de mensen bij elkaar brengen. En als je dan de mensen bij elkaar brengt, hebben we geen polarisatie meer. En dan leven we niet in vrede, maar het is wel uniek voor Nederland.
Ja, hoe pijnlijk het ook is voor de schaatsfanatiekelingen onder ons, waaronder Ben, de kans op nog eens een Elfstedentocht wordt steeds kleiner. Volgens het KNMI slinkt die kans mogelijk nog sneller dan gedacht.
Wat er nodig is voor een Elfstedentocht is officieel 15 centimeter dik ijs over bijna de gehele route. En qua weer is er natuurlijk nodig een paar weken strenge vorst.
Richard Bintanja is hoogleraar klimaat- en milieuveranderingen aan de Rijksuniversiteit van Groningen en onderzoeker bij het KNMI.
Vorst van min 10 of lager eigenlijk wel in de nacht en overdag natuurlijk onder nul het liefst. Maar wat er ook nodig is, is bijvoorbeeld geen sneeuwval gedurende die vorstperiode of weinig sneeuwval. Zeker in het begin, want sneeuwval dat houdt ijsvorming tegen. En ook wind, veel wind is funest, want het houdt wakker open. Dus er zijn heel veel voorwaarden waaraan moet voldoen om een Elfstedentocht te kunnen organiseren. En om dus die 15 centimeter ijs over de hele route te krijgen.
En die periodes van langdurige vorst, die worden steeds zeldzamer.
Nou, dat komt door de opwarming van de aarde uiteraard. Hè. Het hele klimaat warmt op, dus ook Nederland. En Nederland warmt ook nog eens sneller op dan wereldgemiddeld. Ongeveer 1,5 tot 2 keer zo snel. Maar wat het een beetje jammer is van Elfstedentochten is dat ze in de winter zijn uiteraard. En de winters warmen nou sneller op dan de zomers gemiddeld genomen. Dus eigenlijk zit alles een beetje tegen qua opwarming. Niet alleen warmt de wereld op. Nederland warmt nog eens sneller op en de winters warmen nog sneller op. Dus allemaal nadelig, echt nadelig voor Elfstedentochten in Nederland.
En hoe komt het nou dat Nederland sneller opwarmt dan de rest van de wereld?
Een heel duidelijk fenomeen wat je ziet is dat land sneller opwarmt dan de oceaan. De oceaan is nou eenmaal traag, omdat het veel warmte kan opnemen. Dus land warmt sneller op dan zee. En wat je ook ziet is dat het Noordpoolgebied sneller opwarmt dan de rest van de wereld. Door de processen die daar plaatsvinden. En wij zitten nou eenmaal toch een klein beetje dicht bij het Noordpoolgebied ook. Dus daar hebben we ook nog een staartje opwarming, extra opwarming van meegenomen. Dus dat zijn eigenlijk de twee effecten, belangrijkste effecten.
Nou hebben we deze winter amper 1 week vorst gehad. Hebben we vaker dit soort periodes gezien in het verleden? Of is deze winter echt uniek?
Nee, dit hebben we wel vaker gezien in het verleden. Dit soort zeg maar slappe winters. Eigenlijk sinds 2012. Want dat was nog best wel een redelijke strenge winter. Maar net geen Elfstedentocht. Maar wat je ziet is dat het gemiddelde weliswaar opwarmt. Maar dat ook de variaties rondom dat gemiddelde. Iets wat we variabiliteit noemen. Dat ook zich aanpast, zeg maar, met klimaatverandering. En wat je ziet in ons klimaat, maar ook in andere klimaten, bijvoorbeeld de Arctic, is dat die variaties in temperatuur minder groot worden. Dus dat betekent eigenlijk dat strenge winters ook daardoor minder snel zullen optreden.
Volgens het Klimaatakkoord van Parijs zouden we de opwarming van de aarde liefst moeten beperken tot 1,5 graad. Nou, bijna geen enkele klimaatwetenschapper denkt nog dat we dat gaan halen. Wat voor gevolgen heeft dat voor ons klimaat?
Ik denk inderdaad ook niet dat we dat gaan halen, die 1,5 graad. Want sterker nog, we zijn er al bijna. Mijn verwachting is dat we doorschieten tot boven de 2 graden mondiaal gemiddeld. En misschien wel meer zelfs. Helaas, tenzij er echt extreme maatregelen heel spoedig gaan gebeuren. En wat het voor invloed heeft voor ons klimaat is dat de opwarming gaat door. En gaat versneld door in Nederland. En gaat dus ook versneld door in onze winters. En daarmee wordt de kans op Elfstedentochten in ons klimaat, in ons toekomstige klimaat, wel heel erg klein. En de kans dat ik er nog één meemaak, die acht ik vrijwel verwaarloosbaar. Maar je weet het nooit.
Kan dit proces nog worden teruggedraaid of is het daarvoor te laat?
Nou, het is nooit te laat om dit proces terug te draaien. We kunnen stoppen met uitstoten. Dan beperken we de temperatuurstijging in Nederland. En dan is er misschien een Elfstedentocht in de toekomst weer wat vaker mogelijk. Maar Elfstedentochten en dat soort dingen, dat is meer een lastigheidje voor Nederland. Dat die niet meer optreden of zullen optreden. Wat echt voor Nederland van belang is, is de zeespiegelstijging. En die is helaas niet zo eenvoudig om te draaien. Dus zelfs al houden we nu spontaan morgen op met het uitstoten van broeikasgassen, dan nog zal de zeespiegel waarschijnlijk eeuwenlang gaan doorstijgen. Natuurlijk, als we morgen ophouden, dan is die zeespiegelstijging minder dan als we gewoon doorgaan met uitstoten. Maar alsnog zal de zeespiegel blijven stijgen nog een hele tijd. En dat is eigenlijk het voor Nederland in ieder geval, en voor andere steden en gebieden langs kusten, maar vooral voor Nederland, is dat echt van cruciaal belang voor de toekomst van Nederland.
Onze winters worden dus steeds warmer. En dat heeft gevolgen voor mens en natuur.
Nou, die natuur denkt met regelmaat de afgelopen jaren midden in de winter van het is lente, we moeten aan de gang. En ook dit jaar hebben we natuurlijk een spectaculaire periode rondom de jaarwisseling gehad. Met extreem of eigenlijk recordhoge temperaturen. Zo vanaf 20 december tot en met 15 januari hadden we een gemiddelde temperatuur van 9,2 graden Celsius. Ja, dat is echt bizar hoog. Het vorige record was 7 graden Celsius, 7,2. En dat zie je aan de natuur, dat de planten gaan uitlopen. Er werden vlinders gezien, bijen gaan vliegen. Padden gaan worden wakker en amfibieën dus, die gaan trekken. Egels worden wakker. Dus dan zie je overal dat die natuur tot leven komt. Ik ben Arnold van Vliet en ik ben bioloog bij de Wageningen University. We noemen dat eigenlijk de voorlente. Dus bijvoorbeeld de hazelaars die al volop in bloei kwamen. De sneeuwklokjes die erbij komen. De gele cornouilles, een struik met van die mooie, hele felgele bloemetjes. En die kwamen allemaal al in bloei. Die stonden al in bloei. Eerst de narcissen, krokusjes, begin januari. Ja, dat is voorlente.
Waarom is dat een probleem?
Nou, eigenlijk, begin januari, als dat gebeurt, dan maakt ze heel erg kwetsbaar. Want we zitten midden in de winter en het kan nog heel goed koud worden. We hebben nu ook weer gezien dat de temperatuur naar beneden is gegaan. Niet echt strenge vorst nog, maar dat kan natuurlijk nog prima. We hebben heel februari nog en zelfs in maart en april, en zelfs soms in mei, heb je gewoon nog kans op vorst of soms flinke vorst. En al die beesten en planten die te vroeg wakker worden, die lopen dus het risico dat ze daarmee schade oplopen of zelfs omkomen.
Zijn er al planten of diersoorten die aan het uitsterven zijn door dit soort grote temperatuurschokken, die warme winters?
Ja, dit is natuurlijk die warme winters, maar dat gaat ook gecombineerd met eigenlijk het ene weersextreme naar het andere in de afgelopen jaren. Inmiddels al, eigenlijk al sinds eind jaren 80 dat continu gaande is. En we hebben natuurlijk ook net het ene warmste jaar ooit afgesloten. En super droog. En de voorgaande jaren ook, met uitzondering van 2021, ook extreem droog. En al die dingen bij elkaar zorgen voor een enorme verschuiving in de Nederlandse natuur. En daarmee bedoel ik aan de ene kant dat het groeiseizoen steeds langer wordt. Vooral het voorjaar schuift naar voren, de herfst schuift naar achteren. Maar ook dat planten en dieren naar het noorden toe schuiven. En dat omdat die temperatuurzones verschuiven. Die dieren en planten schuiven daarin mee. En we zien heel veel plantensoorten en diersoorten die het heel moeilijk hebben in dit land. En die klimaatextremen, want het zijn dan vooral de extremen die de effecten hebben. Mm-hmm. Die zorgen gewoon dat heel veel soorten het nog extra moeilijk hebben. Dus het gaat om tientallen plantensoorten, maar ook ongetwijfeld vele malen meer insectensoorten. Het is in een context dat natuur onder allerlei druk staat. In het land gaat het niet anders dan over stikstof op dit moment. Met een reden ook, want dat heeft een enorme impact ook op die natuur. Maar het verzwakt ook weer planten en dieren voor andere effecten zoals die weersextremen. We hebben ook steeds minder grote natuurgebieden. Dus die natuur heeft maar beperkte ruimte om mee te kunnen bewegen met die weersextremen. Dus het is een combinatie van factoren en die extreme weersomstandigheden komen daar overheen.
Die verzwakking van planten en dieren zal er uiiteindelijk toe leiden dat rond 2080 40% van de soorten niet meer voorkomt in de Nederlandse natuur.
Als we kijken naar alle planten en diersoorten, van vogels, vlinders, libellen en plant is dat al bekeken. Daar zien we dat de snelheid van naar het noorden schuiven, dat ze wel bewegen, zeg maar. maar dat het 10 keer te langzaam gaat als je kijkt naar de temperatuurstijging. Dus ze hadden eigenlijk 10 keer zo snel naar het noorden moeten bewegen dan dat ze nu doen. Ze kunnen gewoon niet sneller. En zelfs de beesten die vleugels hebben. Nou, als je dat doortrekt, en mijn collega's hebben dat uitgerekend, Wieger Warmelink bijvoorbeeld, dat in rond 2080, als je daar met de klimaatscenario's gaat kijken, dan zou wel eens 40% van de plantensoorten, 40%, daarvoor zou het wel eens te warm kunnen zijn in Nederland. Dus planten die van nature gewoon in Nederland voorkomen, zouden rond 2080 gewoon eigenlijk niet meer temperatuurtechnisch in Nederland kunnen voorkomen. Dat is gigantisch.
Komen daar geen andere planten voor in de plaats?
Jawel. Nederland zou ook wel eens geschikt kunnen worden voor 1000 nieuwe plantensoorten. Soorten die nu nog ten zuiden van ons zitten. Want hoe zuidelijker je komt richting Middellandse Zeegebied, kom je richting een van de biodiversiteits hotspots in de wereld, waar je dus heel veel dieren en plantsoorten hebt. Maar dat betekent ook weer extra druk voor de soorten die we hier hebben, omdat er nieuwe concurrentie gaat ontstaan. En in deze korte periode zullen geen nieuwe soorten ontstaan. Dus er komen geen nieuwe soorten bij als we het al even op wereldschaal bekijken. En dan trek ik hem liefst ook gelijk even helemaal naar wereldwijd. Als je bedenkt dat de helft van alle planten en diersoorten op maar 2,5% van het aardoppervlak voorkomt. En een groot deel van die zogenaamde biodiversiteit hotspot komt in een andere klimaatzone te liggen. Ja, dan is de ramp niet te overzien. Als we gigantische hoeveelheden soorten gaan kwijtraken.
En dan heeft Van Vliet het over complete ecosystemen met vogels, vlinders en zoogdieren.
Neem de koraalriffen. Die hebben het extreem zwaar op dit moment. De verbleking die plaatsvindt door die extreem hoge temperaturen de laatste jaren. Nou, dat zijn de meest soortenrijke systemen op aarde. En als daar die basis, de koralen, gewoon doodgaan, ja, dan stort dat hele systeem in. En dat zien we ook al gewoon gebeuren. Dus we hebben het echt niet alleen maar over wat beperkte soorten. Dit gaat over echt heel veel.
Ja. Kunnen dieren zich niet genetisch aanpassen aan dit klimaat?
Ja, en dat gebeurt ook wel. Bijvoorbeeld naar bonte vliegenvangers en koolmezen van het Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek. Daar wordt naar gekeken en daar zien ze ook wel aanpassingen. Maar de snelheid van die verandering is op dit moment zo groot dat we niet de verwachting hebben dat die genetische aanpassing snel genoeg gaat. En zeker voor de wat grotere organismen die gewoon heel veel generaties nodig hebben om zich aan te passen. Ja, daar is gewoon de tijd eigenlijk niet voor.
Wat betekent het voor ons mensen, dat het steeds warmer wordt?
Ja, die verandering in de natuur, en dat is ook waar ik me in mijn onderzoek veel op richt, dat heeft op allerlei manieren invloed op onze eigenlijk dagelijks leven. En dat zagen we ook weer afgelopen winter, dat we voor de kerstdagen al mensen last hadden van hooikoorts. De hazelaars die al volop in bloei kwamen. Daar zijn mensen helemaal niet op ingesteld. Dus ze zouden eigenlijk eerder medicijnen moeten nemen. En artsen moeten dit ook kunnen gaan herkennen van, die hooikoorts, of die klachten die er nu zijn, het is misschien geen griep of een corona. Het zou ook gewoon hooikoorts kunnen zijn. Dan kan je zeggen, ja, nou ja, dan verschuift dat wat. Maar voor veel mensen is dat toch wel even vervelend dat hooikoortsseizoen zo verlangen wordt. Maar het heeft ook invloed op waar komen ziekten en plagen voor. Bijvoorbeeld allerlei muggensoorten. Virusziekten zoals het West-Nijl-virus zouden wel eens onze kant op kunnen bewegen. Dat zijn allemaal dingen die we eigenlijk hier niet willen hebben.
Deze bioloog hoopt dan ook dat de huidige discussie rondom stikstof wordt gebruikt om meer ruimte voor de natuur te creëren.
Als wij de steden gaan vergroenen, wat ook voor ons eigen leefklimaat gewoon heel belangrijk is, ook qua luchtkwaliteit, maar ook qua hittedemping, is het goed om die steden te vergroenen en te vernatten. Hou daar dan wel gelijk rekening mee met ziekte en plagen, teken en muggen die ook daarin mee kunnen liften. Dus daar moeten we ook wel een slimmigheid op bedenken. Maar belangrijk is dat we die ruimte aan die natuur gaan geven, dat die voldoende flexibiliteit heeft om aan te passen. En dat betekent dus ook binnen onze huidige natuurgebieden dat we voldoende variatie gaan creëren in bijvoorbeeld wat relief, dat wat nattere en drogere stukken zijn, zodat dieren en planten voldoende kunnen bewegen binnen zo'n gebied zonder dat ze gelijk helemaal 10 kilometer verderop moeten bewegen.
De hoofdvraag van deze aflevering is: wat als we nooit meer kunnen schaatsen op natuurijs?
Ja, balen.
Ja, wat heeft u zelf met schaatsen?
Ja, ik ben ermee opgegroeid. Mijn oom was, of is Hein Vergeer, en was natuurlijk wereldkampioen 2 jaar. We hebben het over midden jaren 80 en toen schaatsten we heel erg veel. In een dorpje Haastrecht in het Groene Hart. Lekker die poldertochten eindeloze ver kunnen schaatsen. Ja, dat is wel, af en toe verlang je daar wel eens naar terug, ja.
Dus schaatsen, dat zat bij jullie in de familie?
Ja, dat kriebelt iedere keer weer als dat ijs komt. Dus ook begin december kon ik nog gelukkig 2 keer even schaatsen. Een paar rondjes op de Uiterwaarden in Wageningen, waar ik dan nu werk. Maar het was eigenlijk weer heel beperkt natuurlijk dit jaar.
Ja, een wereldberoemde topsporter als oom. Hein Vergeer dus. Hoe heeft dat u geïnspireerd in uw eigen carrière?
Nou ja, het was voor mij wel een eye-opener dat je als individu gewoon wereldwijde impact kan hebben. En dat heeft mij wel geïnspireerd van, maar dat kan het dus ook in de wetenschap. En we staan voor enorme uitdagingen. Verlies van biodiversiteit, klimaatverandering en ga zo maar door. Daar moeten we nog heel veel aan gebeuren. Maar ik vind, daar kunnen we als individu, uiteindelijk gaat het om individuen die in actie komen. Dus het inspireerde mij wel om dus echt naar de toekomst te kijken. En kijken wat kunnen we dan gaan doen. En dat ook te gaan doen. Dus ook te laten zien, te gaan meten. En na te gaan denken over wat zijn dan de oplossingen. Dus uiteindelijk ben ik daardoor ook een heel positief mens. Ondanks alle negatieve ontwikkelingen die er gaande zijn.
Je kan het verschil maken.
Je kan het verschil maken. En ook als individu. Want ik hoor heel vaak mensen zeggen. Ja, wat maakt nou uit als ik mijn gedrag ga aanpassen. Dat is echt niet waar. En vaak zijn wij als individu in ons persoonlijk leven. Maar ook in ons werk hebben wij heel veel mogelijkheden. Doe daar niet te lichtzinnig over. Dus gebruik die kans ook. En met die, uiteindelijk moeten we het toch zelf allemaal gaan doen. Dus laten we het dan ook gaan doen.
Nog even wegdromen bij een uitgestrekte ijsvloer met daarop een paar noren. Zijwaarts afzetten, afwisselend op één been. Tot zover De Nieuwe Wereld. We zijn er weer volgende week maandag om 3:30 of wanneer je wil in je podcast-app.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.